Liefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u nog de volgende mededelingen. Volgende week zondag om 9:30 en om 14:15 hoopt u voor te gaan, dominee van der Ham. En de collecte bij de uitgang is vandaag bestemd voor de aflossing van de aanbouw. En volgende week zondag voor de diaconie. Van al deze dingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Lieve gemeente, verootmoedigen wij ons. Gaat. Ontvangt nu dan de zegen. We zullen samen de Heer en daarom vragen. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan we samen zingen en wel uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers. Mensen, de wij ook vanmiddag belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting de belijdenis: mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen. En daarin zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmiddag vindt opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmiddag vindt in 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen het woord des Heren in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf het 13e vers als volgt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want wij zeggen dat wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken nou samen het heilig aangedicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, Koning der Koningen, Gij die zijt Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden U, vervul ons toch met diepe eerbied als wij tot U komen in het gebed. Want wij moeten het U belijden dat wij zo vaak alleen maar uit gewoonte onze handen vouwen en onze ogen sluiten. En vaak dwalen onze gedachten dan alweer weg. Heere, bidden is zo gewoon geworden. Bidden kan zo gemakkelijk ook zelfs een sleur worden. En daarom bidden wij U, leer ons bidden. En schenk ons daarom ook de geest, die toch genoemd wordt de geest der gebeden. Want ook de grote apostel Paulus moet het zeggen, wij weten niet hoe te bidden. Maar de geest bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heere, zoudt Gij het ons willen leren, door Uw Heilige Geest om te bidden, om met U te spreken, om tot U de toevlucht te nemen, om ons hart voor U uit te spreken, om alles, alles van U te leren verwachten in het gebed. Geef ons die verborgen omgang met U. Heere, U bent het toch, die door Uw lieve Geest ook wil spreken in het gebed. Heere, wij bidden U, wil zo vanmiddag bij ons zijn. Als we samenkomen om van U te zingen, als we samenkomen om onze liefdegaven te geven, als we samenkomen om te luisteren wat U tot ons te zeggen hebt, vervul ons dan toch met Uw Heilige Geest. En geef dat we zo de woorden van U mogen horen. En dat ze kracht mogen doen in ons hart. En dat het mag zijn zoals U dat in de gelijkenis vertelt van het zaad. Dat valt in een wel toebereide aarde. En dat het daar wortels schiet en vruchten draagt. Uw naam ter eer. Geef dat we zo vruchtdragers mogen zijn. Maar in diezelfde gelijkenis waarschuwt U zo. Dat door de zorgvuldigheden van het leven het zaad wat vanmiddag gestrooid wordt zomaar verstikken kan. Omdat we weer overgaan tot de orde van de dag, omdat er zoveel dingen zijn die ons bezighouden. En wij bidden U, mag dat nou vanmiddag anders zijn. Dat het woord zo, als een kracht Gods tot onze zaligheid dienen mag. En dat het mag zijn tot vertroosting, Heere. Want zo eindigde de schriftlezing, zo vertroost dan elkander met deze woorden. Hij komt. En het zal vanmiddag dan ook medegaan over de wederkomst. En laat dat dan in ons hart mogen leven. Een diepe verwachting, een uitzien, een begeren, een bidden, een roepen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Maranatha, laat dat in ons hart mogen leven. Heer, en als we dan geroepen zijn om Uw woord te verkondigen, en de uitleg daarvan, zoals dat gebeuren mag vanuit onze Heidelberger catechismus, geeft U ons dan bewogenheid en liefde. Verlicht ons verstand, Heer, om dat woord te verkondigen. En wij bidden U, als we zo samen zijn, wilt U zijn met het werk van de zending. Breid Uw koninkrijk uit. Het werk van evangelisatie, als dat ook vanuit deze gemeente geschieden mag. Dat we bewogen zijn met hen die buiten zijn. Heere, denk aan allen die omzien naar hen die aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn. Bij prostituees. We hebben het vanmorgen mogen horen. Hoe dat ook een prostituee tot U getrokken is. En genoemd wordt. In de galerij van de geloofshelden. Niemand is toch te ver van U afgedwaald. Of het woord trekt en brengt naderbij. Heere, wees bij hen die werken onder duizend daklozen, onder criminelen, onder verslaafden. Heere, u weet wat de nood is zo groot. Geef ze een liefdevol en bewogen hart. Wij bidden u ook voor allen die een taak hebben in de zorg, voor onze kwetsbare medemens. Geef ze liefde in het hart, Heere, ook als er veel van hen gevraagd wordt. Wij bidden u ook voor de scholen, waar uw woord open mag gaan, waar onze kinderen, onze jongeren onderwezen worden vanuit uw heilig woord. Heere, zegent u de meesters en de juffrouws in dat werk, de docenten. En dat zo onze jongeren, onze jeugd bij u mogen brengen. Heere, wij dragen zo aan u op, allen die het moeilijk hebben, ook in het midden van de gemeente, weduwen en wezen, weduwnaren. Zij die alleen hun weg moeten gaan. Heere, dat kan soms zijn met strijd, omdat we zo graag een man of vrouw hebben. Het kan ook zijn dat er vrede in ons hart is. Maar Heer, het is toch altijd waar. We kunnen ook tijden kennen dat we ons eenzaam voelen, omdat we niemand hebben met wie we getrouwd zijn. En dat we dan toch mogen weten dat er iets is wat daar verre bovenuit gaat. Dat we mogen horen bij die bruid van Christus. Heer, wat is dat rijk als we daaruit mogen leven. Hoeveel vragen er dan ook in ons leven kunnen zijn. En hoe we ook bij tijden ons eenzaam kunnen voelen. Maar u begeeft en u verlaat nooit. En u bent trouwer dan de meest trouwe bruidegom. Want u begeeft en u verlaat nooit. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Als ook samen bidden voor de kerken. En u weet de nood. En u weet de vragen. Hoef dat voor u niet uit te wijden, Heere. Maar gedenk nog en geef ons trouwmakende genade. We bidden u voor uw kerk, verlevendig uw kerk. En geef vrede, Heere. U kent ook al de omstandigheden waarin we verkeren in deze wereld. Wij bidden dan ook voor uw bondsvolk Israël. Heere, geef toch een premier en een regering die luistert naar uw stem. En vervul toch uw belofte aan dat volk. Heere, wij bidden u ook voor onze overheid. Wil gij ook geven dat er iets gevonden mag worden van de vreze des Heren. En zo zijn onze ogen op u geslagen. Help ons, Heere. En geef ook al is het een woord vanuit de catechismus. Dat ook de kinderen en de jongeren het mogen begrijpen. Dat we dan heel eenvoudig dat woord van u mogen verkondigen. We bidden het u. Om Jezus Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Liefde gemeente, wij weten dat we in het kerkelijke jaar allerlei heilsfeiten herdenken. Dat begint met het kerstfeest, als we stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus in de stal van Bethlehem. En zo volgen we hem dan, Goede Vrijdag. En dan zijn begrafenis, maar ook zijn opstanding. En zijn hemelvaart. En dan zijn wederkomst. Op de catechisatie, als het gaat over die heilsfeiten, dan leren wij dat je daarin kunt onderscheiden de trappen van zijn vernedering. En ook de trappen van zijn verhoging. De eerste trap van zijn vernedering. Hoe we leren hoe hij zich zo diep vernederd heeft. Dat hij mens geworden is. Ontvangen in de maagd Maria, zijn heilig ontvangenis. En hoe hij neergelegd is als een arm kind. In doeken gehuld. In de kribbe. En dan volgen we de Heer Jezus. En die volgende stap zijn lijden in deze wereld. Denk hoe hij veroordeeld is. Bij Caiaphas en bij Pilatus. En hoe hij toen die weg verder vervolgde, die Via Dolorosa. Hoe hij daar uiteindelijk gekruisigd werd. En begraven werd. En zo zegt onze belijdenis. nederdaalde ter helle. Dat zijn zo die trappen van zijn vernedering. En daarna, zo hebben we geleerd, waren daar de trappen van zijn verhoging. Zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van de Vader en de wederkomst. En geliefde gemeente, dat kun je allemaal leren. En dat weten we eigenlijk ook allemaal wel als we trouw met de kerk mee leven. Maar nou gaat het erom, wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent het nou dat de Heer Jezus ontvangen is in de maagd Maria? Wat betekent het nou voor mij dat hij moest nederdalen ter hellen? De paasdagen die liggen achter ons, maar wat betekent dat nou voor mij? Dat hij is opgestaan. En als we straks de hemelvaart mogen gedenken, wat betekent dat dan voor mij dat hij ten hemel gevaren is? En wat troost mij dat? Dat hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En wat geeft dat in mijn ziel als ik weet dat hij wederkomt? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? En is dat nou ook persoonlijk voor je waar geworden? Dat je wist, hij is voor mij in de maagd Maria ontvangen. En waarom? Waarom moest hij nou zich zo diep vernederen? Dat hij de menselijke natuur moest aannemen in de maagd Maria. Dat hij niet als een baby uit de hemel neergelegd is in de kribbe. Je zou zeggen, dat had toch ook gekund? Nee. Nee, dat had niet gekund. Hij moest ontvangen worden in de maagd Maria. Zo diep moest hij vernederd worden dat hij daar de menselijke natuur aannam door de overschaduwing van de Heilige Geest. Waarom was dat nodig? Omdat ik in zonden ontvangen en geboren ben. En daarom moest hij ontvangen worden in de maagd Maria. En dan staat er zo troostvol, en u moet dat maar eens even met mij meelezen. En dan gaat u denk ik ook steeds weer begrijpen hoe belangrijk het is dat wij die heilsfeiten zo heel persoonlijk doorleven. Als ik dan zeg, hij moest in de maagd Maria geboren worden, omdat ik in zonden ontvangen ben, dan luidt het antwoord dat hij door zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, en dan komt de vrucht, voor Gods aangezicht bedekt. Dus wat troost mij dat nou? Als ik nou door het geloof mag weten dat hij daar in Nazareth uit de hemel neerkwam, daar in Nazareth intrek nam in de baarmoeder van Maria, dat is dan allereerst tot mijn vernedering, dat ik dacht, Heere, moest u zo die diepe weg gaan dat u mijn vlees en bloed moest aannemen, daar in de maagd Maria, dat vernedert mij. Maar tegelijkertijd mag het mij ook bijzonder vertroosten, want daar hebt u mijn zondige ontvangenis en geboorte bedekt voor God. En zo gaat onze catechismus elk van die heilsfeiten, elke keer die trap van vernedering en die trap van verhoging uitleggen. We hebben net natuurlijk de paasdagen achter de rug. Maar dan is de grote vraag, hebt u dat nou ook zo mogen beleven als onze catechismus dat zo heerlijk onder woorden brengt? Dat hij door zijn opstanding voor mij de dood heeft overwonnen. Heb je zo nou die paasdagen mogen beleven dat er iets was in je hart? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En dat is Pasen. Want hij heeft alles voor mij voldaan. En in de tweede plaats mag je leren Pasen, opstanding. Dat is niet alleen de vernietiging van de dood voor mij. Maar ook dat ik uit die opgestane levensvorst eeuwig leven ontvang. Dat hij door zijn kracht mij opwekt tot een nieuw leven. Dat is Pasen. En zo mogen al die heilsfeiten beleefd worden. En nu gaat het er vanmiddag om en daarom heb ik dat wat uitgebreid voor u en voor jullie ingeleid. Mogen wij nadenken over die trappen van verhoging en dan de laatste twee. Namelijk dat hij zit aan de rechterhand van de Vader en dat hij wederkomt. En dan moet je voor jezelf eens even rustig in de kerk mediteren. Ik belijd dat elke zondag. Ik geloof in de Heer Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader. Maar wat geloof ik daar nou eigenlijk mee? En wat troost mij dat nou? En wat betekent dat nou voor mij? Dat hij aan de rechterhand van zijn Vader zit. Denk daar nou eens even aan als je zegt, ja Heere, u bent ten hemel gevaren. Dat hoeven we binnenkort te gedenken. Maar u zit daar aan de rechterhand van uw Vader. Maar waarom zit u daar? En vooral ook de vraag, en wat mag dat dan voor mij betekenen? Als ik dat door het geloof mag weten, hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Wat betekent dat nou voor u, vanmiddag? Als je daar met ogen des geloofs over mag nadenken, wat betekent dat dan voor u? Dat hij aan de rechterhand van uw Vader zit. Wat betekent dat voor jullie jonge mensen? En daar gaat het vanmiddag over. Wat betekent dat nou voor mij? Daar wil onze catechismus ons in onderwijzen. Opdat wij het ook mogen geloven. En zoals Paulus dat ook zegt. Vertroost elkander dan met deze woorden. Dat je het mag zeggen. Denk erom. Vergeet het niet. Houd eraan vast, hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En dat je ook vanmiddag mag zeggen, Heere, wat troost mij dat, u komt weder. En als ze dan aan je vragen, en waarom vertroost je dat dan, dat je mag geloven in de wederkomst, wat troost geeft je dat dan, en dat je dan dat heerlijke antwoord van onze Heidelberger door het geloof mag nagaan zeggen. En bid nou aan de Heere of je nou vanmiddag zo mag luisteren. Hij zegt, Heere, onderwijs mij nou dat ik het mag zien met ogen des geloofs, dat u daar aan de rechterhand van uw Vader zit, mij ten goede. En dat ik nou mag zien, Heere, wat het betekent dat u straks zult wederkomen. Heere, geef dan dat hartelijke verlangen in mijn hart. En wilt u er mij door bemoedigen dat ik weet, hij komt. Hij komt. Met hulp des Heeren willen we dan vanmiddag gaan luisteren naar de uitleg van onze belijdenis. Dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn Vader. En dat hij wederkomt. Met de hulp des Heeren gaan we dan luisteren naar zondag 19. En er wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Dewijl, dat betekent omdat, Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst en als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. En dan wordt er gevraagd, als je nou geloven mag dat de Heer Jezus het hoofd van de kerk is, wat nuttigheid, wat troost. Heel eenvoudig zeggen, wat betekent dat dan voor een kind van God? Welke nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Dus die heerlijkheid, die glorie, dat hij daar nou zit aan de rechterhand. Wat betekent dat nou voor mij? Luister maar. Ten eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Dus de Heer Jezus die zit daar niet te rusten aan de rechterhand van zijn Vader, maar hij giet dagelijks gaven uit aan zijn kinderen. Hemelse gaven dalen elke dag, elk uur, elk minuut vanuit de hemel in de harten van zijn kinderen. Heb je daar zo wel eens over nagedacht? Dat dat het gevolg mag zijn van zijn zitten aan de rechterhand. En in de tweede plaats, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat kun je zo bang zijn van mensen of niet? Heb je geen last van mensenvrees? Nou, ik denk dat we allemaal wel eens bang zijn voor mensen. Bang voor de omstandigheden waarin we verkeren. Hè? Dat je vrees kan hebben. Wel, Gods kinderen hoeven geen vrees te hebben. Daarom zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd. Waarom niet? Omdat hij ons met zijn macht, en hij is toch immers de Almachtige, dat hij met zijn macht tegen de vijanden beschut en bewaart. En dan tenslotte, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wel, dat ik in alle droefenis en vervolging, dus het leven hier op aarde is niet altijd eenvoudig. We krijgen te maken met droefheid, met verdriet, met vervolgingen, achterstelling, spot. En wat troost je nou als je zo bespot wordt of uitgelachen wordt of vervolgd wordt? Wat troost je nou dat de Heer Jezus wederkomt om te oordelen? Dat ik met opgerichte hoofden, te midden van die vervolging en bespotting en verdriet, dat ik met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Hè? Dus hij die daar op Golgotha voor mij stierf, die komt terug als een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar, en wat geeft dat een diepe troost, mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Zal dat een vreugde zijn, hè? Als je dat nou mag geloven, dat hij wederkomt en dat je straks thuis mag komen. En dat je dan niet meer in je wagentje hoeft te zitten, maar dan mag je huppelen in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dan hoef je niet meer alleen te zijn, maar dan mag je altijd met al Gods kinderen hem eeuwig dienen. Zou dat geen grote vreugde in je ziel moeten geven? Als je dat weten mag, hij komt om mij thuis te halen. En dan mag ik eeuwig bij hem zijn. Verlost van al de moeite die dit aardse leven met zich meebrengt, mag ik eeuwig thuis zijn. De Heere geve ons zo een gezegende overdenking van die heerlijke heilsfeiten. Met de hulp des Heeren staan we dan stil bij de verhoogde Christus. Drie gedachten. We letten allereerst op zijn regering, in de tweede plaats op zijn zegen en in de derde plaats op zijn wederkomst. Met de hulp des Heeren hopen we dan stil te staan bij de verhoogde Christus die ten hemel gevaren is. We letten allereerst op zijn regering, in de tweede plaats op zijn zegen en op de derde plaats zijn wederkomst. Doch eerst gaan we daar met elkaar van zingen. En we zingen uit de Koningspsalm, psalm 21. En daarvan de versen 5 en 13. En ondertussen krijgt u gelegenheid voor uw liefdegaven aan de Heer en zijn dienst te geven. En wij zingen psalm 21, de versen 5 en 13. Liefde gemeente, met Gods hulp willen we vanmiddag stilstaan bij de verhoogde Christus. En allereerst willen we letten op zijn regering, in de tweede plaats op zijn zegen en in de derde plaats op zijn wederkomst. We hadden het zo even over die trappen van vernedering. En dan moet je in het bijzonder wel denken als de Heer Jezus daar staat, met de spotmantel aan, de doornenkroon op zijn hoofd, een oude soldatenmantel aan en een rietstaf in zijn hand. En Pilatus het zegt, ecco homo, zie de mens. Daar staat hij in alle deerniswekkendheid. Het bloed loopt uit zijn hoofd. De mantel kleurt rood door het bloed van de geestelingen. En daar staat hij, de spotkoning. En dan gaat in vervulling, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En zeker als we daar denken dat hij naakt hing aan het van God vervloekte kruis. De weg van zijn diepe vernedering. Maar ook de weg van zijn verhoging, waarin hij bekleed is met eer, kracht en heerlijkheid, als zijn vader hem opwekt uit het graf en de aarde beeft, de steen afgewendeld wordt en de wachters wegvluchten vanwege de heerlijkheid van God. En hoe hij, en juist in deze dagen waarin de wereld zich weer opmaakt om de maan weer te bekijken en allerlei plannen ontwikkeld om weer op de maan te gaan landen. En we de beelden gezien hebben, de krant, hoe daar met geweldige kracht een raket de lucht in gestuurd wordt. En als we dan denken, heel eenvoudig, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Wat een heerlijkheid van die koning. Zonder uiterlijk vertoon van raketkracht vaart hij op, dwars door de dampkring heen, naar de hemel der hemelen. Waar hij nu, naar zijn menselijke natuur, zit aan de rechterhand van zijn vader. Er is iets wat er nog nooit in de hemel geweest is. Een verheerlijkt lichaam. Hij is de eersteling, Christus. En wat is er toch veranderd? Wel, was hij als mens diep vernederd. Nu ontvangt hij van zijn vader als mens alle heerlijkheid en majesteit en glorie. En zo zit hij aan de rechterhand van zijn vader. En dan is de vraag, waarom als hij met zoveel heerlijkheid, macht en majesteit bekleed is, wat troost mij dat? Waarom is er bijgezet dat hij niet alleen in de hemel is, maar dat hij nu zit aan de rechterhand van zijn vader? Waarom heeft onze belijdenis het nodig geacht om niet alleen te spreken over zijn hemelvaart, al zo heerlijk en onbegrijpelijk en wonderlijk? Maar dat er nu ook staat dat hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Wel, dan lijkt het op het eerste plaats wat droog geformuleerd om het zo te zeggen, als daar staat opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. En dat je misschien wel even denkt, ja wat betekent dat nou dat hij daar is om te bewijzen dat hij het hoofd van de kerk is? Wat betekent dat eigenlijk? Wel, heel eenvoudig, dit. Je hebt wel eens van die jongens van 12, denk ik, schat ik zo eens even in, die daar een grote zak met aardappelen zien staan en dat de ene jongen tegen de ander zegt, nou die til ik gewoon op. En de andere jongen zegt, nou bewijs dat dan eens dat jij dat kan. En dan moet je dus ook daadwerkelijk gaan bewijzen dat hij de kracht heeft om die grote zak met aardappelen ook daadwerkelijk op te tillen. Wel, zo zou je het ook kunnen zeggen. Dat de Heer Jezus in de hemel is om te bewijzen dat hij het daadwerkelijk laat zien, laat ervaren dat hij aan de rechterhand van zijn vader zit als het hoofd van zijn kerk. Hij zal dat wel bewijzen aan u en aan mij, maar ook aan de duivel. Zal hij bewijzen, ik ben het hoofd van de kerk. Nou, liefde gemeente, daar zien wij eigenlijk al iets heerlijks van in het Oude Testament afgebeeld, als wij letten op de geschiedenis van Jozef. Jozef die krijgt uit de hand van de farao alle bevoegdheid en macht om dat grote wereldrijk van de Egyptenaren te besturen. Hij krijgt de ring van de farao, hij krijgt de wagens van de farao, hij krijgt de volmacht van de farao om alle beslissingen te nemen die nodig zijn om dat volk te regeren. En daar zie je een prachtig beeld in van zoals Christus nu uit de hand van zijn vader, de mens geworden Christus, de verheerlijkte Christus, krijgt nu uit de hand van zijn vader, ook naar zijn menselijke natuur, dat moeten we er steeds bij betrekken, want voor zijn menswording was hij God en hij bleef God. Maar je moet het goed begrijpen dat hij allereerst als mens dus diep vernederd is, tot de dood toe, ja tot de vervloekte dood van het kruis is hij diep vernederd. Maar die mens Christus Jezus wordt nu ook verheerlijkt door zijn opstanding, als de Vader hem opwekt, doordat de Vader zijn hand vanuit de hemel uitsteekt en hem als het ware opneemt in de hemel. En nu ook naar zijn menselijke natuur een plaats geeft aan de rechterhand van zijn vader. Daar ontvangt hij dus van de vader al de macht in hemel en op aarde. En hij zal bewijzen aan iedereen, ik ben de zoon van God en ook de zoon van Maria. Ik ben de ware middelaar. En omdat ik die ware middelaar ben en mijn werk volbracht heeft, heeft de Vader mij nu met eer en heerlijkheid gekroond, zodat ik nu aan de rechterhand van mijn Vader zit en van hem gekregen heb alle macht in hemel en op aarde. En wat zegt nou farao als hij zo die Jozef verheerlijkt heeft en hem onderkoning gemaakt wordt, dan krijgen die soldaten de opdracht om te zeggen tegen het volk, knielt, knielt nou voor deze onderkoning. En liefde gemeente, dat brengt mij vanmiddag allereerst op deze vraag. Als we nou stilstaan bij dat God de Vader, die Jezus Christus de middelaar gemaakt heeft tot een hoofd van zijn kerk, hem de ereplaats gegeven heeft aan de rechterhand van zijn vader, heb u nou al geknield voor deze koning? Mag ik het zo zeggen, bent u van het koninkrijk der duisternis overgegaan naar het koninkrijk van het licht? Hebt u de duivel afgezworen en bent u aan de voeten van Christus terechtgekomen als een arme zondaar? Is hij nou ook uw koning geworden? En regeert hij nu ook uw leven? Want Jozef, hij kreeg niet alleen die macht, maar die macht kreeg hij met een doel van de farao. Namelijk, jij moet mijn volk in het leven houden. Daar gaan we straks wat uitvoeriger op in. Maar dat is de taak van de koning, van de Heer Jezus, om zijn volk te bewaren, zijn volk te leiden, zijn volk te sterken, zijn volk te troosten. Hij is die Safnat Panea, de behouder des levens. En tenslotte, hij is niet alleen de heerlijkheid gekregen om onderkoning te mogen zijn, het hoofd van de kerk. met het doel om die kerk ook te begeleiden. Maar daartoe heeft hij van de Vader ook gekregen de macht om alle dingen te regeren. Hij bestuurt ook alle dingen. Hij heeft niet alleen die macht gekregen, maar hij gebruikt die macht ook daadwerkelijk om alles te regeren. Alles in deze wereld is aan zijn voeten onderworpen. Zie je dat altijd? Zie je dat? Niet als je met natuurlijke ogen kijkt. Dan denk je, nee, dan zijn mannen als Xi Jinping of Trump of Poetin. Dat zijn de mannen die deze wereld regeren. Maar het geloof zegt nee. Geloof ziet dwars door al dat wereldgebeuren heen. Hij regeert alle dingen. En alleen mensen als Trump en als Xi Jinping en Poetin, zij moeten alleen maar de raad van God uitvoeren. En als je daar nou eens op let, geliefde gemeente, dat God alle dingen regeert, dat hij die macht gegeven heeft aan zijn Zoon, en dat er nou niets gebeurt buiten zijn raad en wil om, dan hoef je niet bezorgd te zijn. Als je de krant opslaat, en ik heb die neiging ook, en ik denk u ook wel eens, ik lees geen krant meer, want ik word er intens verdrietig van. Ik word ook intens bezorgd over alle dingen. Ik voel me vaak ook diep teleurgesteld over alles wat er in deze wereld gebeurt. En dat is te begrijpen. Ik zeg, zelf heb ik het ook wel eens. Maar als je nou omhoog mag zien. En dan denk ik aan de woorden die ik ooit eens hoorde uit de mond van oude wijlen dominee Vlietstra. Sommigen zullen hem zeker gekend hebben. Hij heeft hier denk ik ook veel voor gegaan. Maar weet je wat dominee Vlietstra zei? Als je nou naar beneden kijkt, dan staat er niet zo slecht voor als de kerk. En dat is ook zo. Ik denk, tjonge jongen, wat is er allemaal gaande? Kerkverlating. En wat een narigheid lees ik allemaal over de kerk. Maar hij zegt, als je omhoog kijkt, dan staat er niet zo goed voor als de kerk. En dat moeten we leren. Door al die dingen die wij in de krant zien, moet ons geloofsoog naar boven gaan en zeggen, Heere, u regeert alle dingen. Er gebeurt niets toevallig in deze wereld. Alles ligt besloten onder uw raad. En u zult uw raad uitvoeren. En dat mag Gods kind zo'n vertrouwen geven. Daarom zegt de Heer Jezus ook iets wat wij eigenlijk maar niet kunnen begrijpen. Want hij zegt, wees dan in geen ding bezorgd. En dat is wat de Heer ook van ons vraagt. Hè? Indien gij niet wordt als een kindeke. Als je aan een jongetje vraagt van een jaar of vijf. Dan zegt hij, en hij meent dat helemaal uit de grond van zijn hart. Mijn vader die kan alles. En mijn vader zorgt voor mij. En mijn moeder die zorgt elke keer weer dat er eten is. Er is geen enkel kind van 5 jaar dat twijfelt of dat er 's avonds eten is. Nee, dat is als het ware een vanzelfsprekendheid. De liefde en de zorg van de Vader. En de Heer zegt dan, zo moeten jullie nu ook op mij vertrouwen. Kinderlijk. En daarom is het zo'n rijke troost als je nou met ogen des geloofs mag zien. Hij zit daar en hij is daar als het hoofd van de kerk en van daaruit regeert hij al zijn kinderen en leidt hij al zijn kinderen en stort hij ook zijn zegen uit. Want zo lees ik in het volgende, wat nuttigheid, hè? Wat betekent dat nou voor mij dat hij daar als zijn kerk zit aan de rechterhand van zijn vader. En dan staat er dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Wat betekent dat nou? Wel, de Heer Jezus legt ons dat uit. Hij zegt tegen zijn discipelen: ik moet opvaren naar de hemel, want anders kan de Heilige Geest niet uitgestort worden. De Heer Jezus die zegt: ik moet naar de hemel opvaren, en dan zal ik mijn Heilige Geest in rijke mate uitstorten. Dat is eigenlijk het allesomvattende. Dat is de grootste gave die Christus verworven heeft, namelijk de Heilige Geest in het hart van zijn kinderen. En dan gaan we nadenken over wat die gave van de Heilige Geest, die uitgestort wordt door Christus op grond van Christus' arbeid. Dan zou je kunnen zeggen, en ik noem dat maar een aantal dingen, ik kan niet alles noemen, dat begrijpt u ook wel. Maar als die Heilige Geest uitgestort wordt, dan is de eerste gave van de Heilige Geest de verkondiging van het evangelie. Moest goed over nadenken. Als toch de Heere zijn geest niet uitgezonden had en geen dienaren van het evangelie, dan kon er niemand zalig worden. Want hoe zou je het geloven als het je niet verkondigd wordt? Je zou kunnen zeggen, de eerste gave waardoor Christus een kerk onderhoudt en leidt en uitbreidt, is de prediking van het woord. Daardoor onderwijst hij, daardoor troost hij, daardoor vermaant hij, daardoor waarschuwt hij. En dat is die gave die Christus uit de hemel uitgiet. Het tweede, de heerlijke gaven, is de verzoening, de vergeving. Die wordt verkondigd door de prediking, maar die wordt door het geloof ontvangen. Dat is de hemelse gaven die Christus uitstort. Calvijn die zegt het zo mooi, dat onder de prediking het bloed der verzoening drupt. Dus onder de prediking ontvang je door Gods lieve geest het geloof om op Christus te zien en te mogen weten dat al je zonden vergeven zijn. Dus goed onthouden, de gave van de Heilige Geest, die werkt de prediking, en door de prediking werkt hij de vergeving der zonden. Is de Heer Jezus ook niet de profeet en leraar? En hij onderwijst zijn kerk in de weg die ze wandelen moeten. Hij wil ze daarin door zijn Heilige Geest die weg aanwijzen, omdat ze zonder struikelen die weg mogen gaan die hij hen wijst in het woord. Hij is toch immers die grote herder die zijn kerk voorgaat, en zij mogen dan achter hem aankomen. Daarom zegt ook Paulus, hij is onze leidsman en overste. En zo giet hij die gaven uit van wijsheid. Is het ook niet de gave van de liefde die de Heere uitstort, die er mag zijn in het hart van Gods kinderen? Liefde tot hem, maar ook liefde tot de naaste, om nou in liefde hun weg te wandelen. Is het niet die heerlijke gave die hij uitstort van de vrede in het hart? Dat je vrede mag hebben met God, vrede mag leven met je naaste. Zoals de Heer Jezus zegt, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Is dat niet een heerlijke hemelse gave die hij uitstort in je hart? Dat je het voelen mag en ervaren mag. Dat je in vrede leeft met God. Dat hij niet langer op je torent, maar dat zijn aangezicht is vol liefde en genade tot je. Wat geeft dat een diepe vrede in het hart? En zou je daar ook niet bij mogen denken aan de hemelse vreugde die hij uitstort? Als je daar ervaren mag dat hij de zonde vergeeft, dat het vrede is tussen God en je ziel, geeft dat niet een intense blijdschap, dat het echt waar is wat de dichter zingt? Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeer en wegen. Dan huppelen ze van zielenvreugd, omdat ze vergeving hebben ontvangen. Dat geeft een blijdschap die de wereld niet kent. een diepe, intense blijdschap. Is hij ook niet die uitschiet de gave van de verootmoediging? Hij zegt immers als die grote profeet en leraar, leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. Is dat niet een gave die hij uitstort? Moet dat niet een christen sieren? Dat kleed van hoopmoedigheid, dat kleed van nederigheid, dat siert de christen. En is hij, om niet meer nog te noemen, die geeft die gave van de volharding. Dat je mag blijven strijden totdat de overwinning behaald is. Dat niemand van zijn kinderen moedeloos wegzakt en overwonnen wordt en meegesleurd wordt. Maar dat het waar is wat Mozes zegt en er zal geen klauw achterblijven. En dat het waar is wat de dichter zingt en zij zullen allen voor God in Sion verschijnen. Er is niet één pelgrim die op de weg omkomt. Hij bewaart zijn kerk en hij sterkt ze en hij doet ze volharden in druk en tegenspoed. En dan mag het waar zijn, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elke keer weer is er de Heere die zijn hemelse gaven uitgiet, waardoor zij moed en kracht mogen ontvangen. Denk toch maar eens even alleen aan de bediening van het heilige avondmaal. Hoe hij daar zijn kinderen weer sterkt, omdat ze vrolijk het kruis achter hem dragen mogen. En is het je niet opgevallen dat er staat dat hij ze uitgiet? Uitgieten, dat is niet een druppeltje en dan later nog eens een keer een druppeltje van een druppende kraan. Nee, uitgieten, dat is een opengedraaide kraan waar het water als een fontein uitspuit. Dat is wat hier onze catechismus op grond van Gods woord zegt. Hij giet die hemelse gaven uit. We hebben niet met een kare God te doen. Moet je niet denken die zuinig is of gierig is. Nee, hij giet die hemelse gaven uit. En hij beschut en bewaart tegen al de vijanden. Het heeft er al een beetje doorheen geklonken. Maar het mogen nog wel eens even benadrukken, geliefden. Als hij het zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als dan gevraagd wordt, wat troost dan het eeuwige leven? Wat troost dan in leven en in sterven? En dat je mag zeggen dat ik zijn eigendom ben. Als je nou door de Heer Jezus, moet je eens even over stilstaan, kind van God. Als de Heer Jezus je nou van eeuwigheid lief gehad heeft. En dat zijn liefde zo groot was dat hij voor je wilde sterven aan dat God vervloekte kruis. Maak eens vragen. Zou die zaligmaker je dan verlaten? Zou die zaligmaker dan zeggen, nou ja, vooruit dan maar, laat maar gaan. Nee toch, dat kan je toch niet geloven. Als hij je betaald heeft met de hoogste prijs. Als hij je gekocht heeft door nederdalen ter hellen. Als hij je gekocht heeft door de volle toren van God voor je te dragen. Zal hij je dan begeven en verlaten? Kun je toch niet geloven? Nee, zeker niet. Hij bewaart zijn kerk tegen al de vijanden. Die door hem bewaard is, die is toch immers wel bewaard. Hij zegt het. Jullie zijn in mijn handpalmen gegraveerd. En niemand kan jullie daar ooit uitrukken. Daarom zegt hij het. Zijt dan niet bezorgd. Laten we dat toch mogen zien. Zijn regering. Zijn besturing. Zijn bewaring. Ga ik begrijpen. Waarom is er bijgezet aan de rechterhand van zijn vader? Dat je mag zeggen, dat is nou het bewijs dat zijn vader zijn arbeid heeft aanvaard. Dat hij nu naar zijn menselijke natuur bekleed is met al de macht in de hemel en op de aarde. Wat een heerlijkheid heeft de vader hem geschonken Een beeld hebben we gezien in Jozef. En zo is hij daar nu in de hemel. En het klinkt knielt neer voor deze koning. Die nou vanuit de hemel al die hemelse gaven uitstort. En mij bewaart tegen al de vijanden. Ga je het zien? Vertroost het je hart. Dan gaan we naar onze derde gedachten. En daar staat het. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levende en de doden? Wel, geliefden, de wederkomst. Daar is natuurlijk ontzettend veel te zeggen. Maar laten we maar heel eenvoudig onze catechismus is op de voet volgen. Wie is hier aan het woord? Wel een kerk die door veel strijd moet ingaan in het koninkrijk der hemelen. En het is echt waar wat je wel eens op zo'n tegeltje ziet staan. En we hebben het dan wel eens smalend over tegeltjeswijsheid. Nou, als je zo'n tegeltje hebt, mag je dat best als een waarheid zien met een hoofdletter. God belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. En dat is wat hier staat, dat ik in alle droefenis en vervolging denk erom, dat het levensscheepje van Gods kind geschud wordt. Want wat heeft de Heer Jezus gezegd tegen Petrus? Petrus, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Ze hebben mij gehaat, zullen u ook haten. Ik krijg te maken met spot en hoon, verachting, pijn, moeite, vervolging ook. Gods kinderen moeten ingaan door veel verdrukking. Als Johannes daar de kerk ziet, dan vraagt hij aan de ouderling, wie zijn zij? En dan zegt hij, ze zijn het die door vele verdrukkingen ingegaan zijn in het koninkrijk der hemelen. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Wat moet Gods kerk ook veel lijden, ook vanwege hun eigen zonden. Vanwege hun eigen tekort, vanwege hun eigen ongeloof. Door velerlei verdrukkingen, strijd, moeite. Maar, als je nou vanmiddag door het geloof mag belijden, Hij komt. Als dat nou levendig wordt, te midden van al de droefenis, mag ik met opgerichte hoofden, en dan komt het. Even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek voor mij weggenomen heeft. Mag ik heel eens vragen, wie is de Heer Jezus voor u? Wie is de Heer Jezus voor u? Daar moet je wel een antwoord op weten vanmiddag. Is de Heer Jezus voor jou die middelaar? Die zich voor de rechter van hemel en aarde gesteld heeft. En is de Heer Jezus diegene die tegen de Vader gezegd heeft: straf mij maar voor dat meisje. Straf mij maar voor die vrouw. Werp uw toren voor die jongen maar op mij. Even dezelfde die zich voor mij, om mijnentwil, voor Gods gericht. Zie hem staan. Heb je hem door het geloof zien staan, de Heer Jezus. Daar, voor Pilatus. Als daar klonk, zie de mens. Heb je hem gezien, hangend aan het kruis. Daar hangt hij voor mij. Die zich voor mij in het gericht gesteld heeft. heb je zo de Heer Jezus lief gekregen. Die voor mij de straf gedragen heeft. Over die Heer Jezus gaat het. Heb je die boven alles lief gekregen. Die voor mij de vloek gedragen heeft. Die Heer Jezus. Die zie ik straks komen op de wolken. Die voor mij al de vloek heeft weggenomen. Als dat nou waar is, hè? Als je dat nou mag geloven, hè? Dan kan het toch niet anders dan zijn. Dan dat je een diep verlangen hebt om die Heer Jezus te ontmoeten. Dan kan het toch niet anders dan dat je een diep heimwee hebt. Om hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Als je nou door het geloof hem hebt zien hangen aan het kruis. Als je nou door het geloof hem hebt horen roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En je door het geloof mag weten, hij riep dat. Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Als je dat weten mag, hij heeft zich voor mij, voor de rechter van hemel en aarde gesteld en daar al mijn vervloeking op zich genomen. Dan is het toch in je hart een diepe en intens verlangen om die Heer Jezus te mogen zien. Niet alleen met ogen des geloofs, maar om dan met Job te zeggen. En als ik dan gestorven ben en ik ben overgegaan tot stof en ze hebben dit mijn vlees doorknaagd, dan zal ik God aanschouwen. En dat is zijn verlangen. En dat zal het zijn, geliefden, dan zul je met deze ogen, waarin ik nu op de klok kijk, waar ik nu het orgel mee zie, met deze ogen waar ik jullie mee zie zitten, zal ik met deze ogen, in een geheiligd lichaam, zal ik Christus aanschouwen. En geliefde gemeente, wat kun je daar intens naar verlangen? Want wat zal dat toch zijn? Zullen we er samen eens over nadenken? Een van de ontroerendste teksten in de Bijbel vind ik, als Petrus zijn meester verloochent. En als hij daar zegt, hè, met eedzwering, ik ken de mens niet. En hij daar zijn meester verloochent. Dan staat er zo, en Jezus zich omkerende zag Petrus aan. En toen keek Petrus in de ogen van Christus. En zo zul je straks ook in de ogen van Christus mogen kijken. Dat zal toch wat zijn? Van die verheerlijkte Christus naar zijn menselijke natuur. Dan kijk je in diezelfde ogen als waarin Petrus zag een oneindige liefde. Petrus. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom Petrus, ga jij niet verloren. Ook al verloochen je mij. Zal wat zijn, hè. Als wij daar Christus mogen zien. En we daar, net als Thomas, mogen zien. De littekenen in zijn handen. En in zijn zijden, in zijn voeten. En dan zullen we ten volle mogen uitroepen, lieve Heer Jezus Christus, in verwondering en aanbidding onze kroon neerleggen aan zijn gezegende voeten. En dan mogen daar staan met al de zangers aan de glazen zee. En dan mogen we eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Moet het eerlijk zeggen, geliefde. Als Christus niet je zaligmaker is, dan heb je alleen maar te wachten. De eeuwige verdoemenis. Wat zal dat toch zijn, geliefde? Als je vanmiddag nou nog onbekeerd in de kerk zit, dan smeek ik je om daarover na te denken. Als het leven voorbij is en dat gaat, oh zo snel, ook al word je 90 jaar. Moet je niet denken, dat duurt nog heel lang. Dat dacht ik als kind ook. En nu ben ik erachter dat het leven een damp is. Dat we daarheen vliegen. Hoe kun je denken dat we hier altijd blijven? Nee, het is maar even. En dan die verschrikkelijke eeuwigheid om dan altijd in de hel te moeten zijn. Zou je er alsjeblieft over na willen denken? En het niet wegstoppen. Maar zeggen, Heere, trek mij toch. En ik zal u navolgen. En mij met al de uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wat zal dat toch zijn, gemeente? Om dan eeuwig bij hem te zijn. En dan mag je dat gewoon voorstellen zoals de Bijbel dat zegt in beelden. Hoe het zal zijn, weet ik niet. Wist Paulus ook niet. Hij zegt, het is opgetrokken in de hemel. Maar kan het niet onder woorden brengen. Wat hij bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Maar als dan het beeld is om daar te wandelen. In dat nieuwe Jeruzalem. Waar de straten van goud zijn. Waar al de tranen afgewist worden. En waar eeuwige blijdschap je deel zal zijn. Waar nooit meer gezondigd wordt. Waar je jezelf nooit meer tegenvalt. Waar je God nooit meer verdriet hoeft te doen. Maar eeuwige blijdschap met al de gezaligden. En dan staat er zo treffend. Met alle uitverkorenen. Dan is het geen roem van mijn kant. Als ik thuis mag komen heb ik niets te roemen. Want ik kom alleen maar thuis. Vanwege het eeuwig welbehagen. Heer, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gaan we samen zingen. En wel uit Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En mag dat dan vragen, als je dat nou gaat zingen. Wil je dan jezelf eerlijk afvragen? Geldt dat nou ook van mij? Zal ik straks ook eeuwig zingen van zijn goede tierenheid? En als dat mag zijn, laat het dan een diepe vreugde in je ziel geven. 89 en daarvan het eerste vers. samen met gebed. Heere, dan blijft er maar één gebed over. Uw koninkrijk kom, toch, o Heere. Amen. Zingen wij ten slotte, hij komt om de aarde te richten. 98 en daarvan het vierde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.